9 jaar geleden, ik weet het niet, op een dag na of op een maand na, hebben we ooit het boek Openbaring overwogen en overdacht met elkaar. Hier zitten mensen met een ijzeren geheugen, die weten dus precies wat ik toen gezegd heb. Maar er zijn ook die, laat ik maar zeggen, een soort papieren geheugen hebben, soms nog moeilijker. Maar ik wil proberen om vanavond een begin te maken met een aantal opmerkingen over het laatste Bijbelboek. En dat doe ik omdat we vinden, denken, geloven dat de boodschap van de spoedige komst van de Heer Jezus mag worden uitgedragen. Het is beslot een Maranatha-bijeenkomst. Een bijeenkomst waar de Maranatha-boodschap, het woord Maranatha betekent de Heer komt. En hij komt echt. Het zal niet lang meer duren. Ze willen dat ik mij buk. Maar dat was ik ook van plan om dat te gaan doen. De Maranatha-boodschap is een boodschap van de komst van de Heer Jezus. Hij komt spoedig. En als je ergens naar mag verlangen, dan is het wel naar zijn komst. Zijn komst brengt zegen voor de gelovigen. Zijn komst is een geweldig, geweldig begin voor de gelovigen en dan met hem in heerlijkheid en in glorie. Daarom is dat laatste Bijbelboek in alle toonaarden misschien al wel bezongen, maar meestal wordt het overgeslagen. En hoor je daar eigenlijk nooit iets over. Wel eens een tekst, maar niet een behandeling van. En dat wil ik nu zo graag samen met jullie gaan doen. Het laatste Bijbelboek overdenken. Dat wil niet zeggen dat we tot in details gaan plussen en minnen bij elke tekst. Dat gaat ook niet, denk ik. Dat is meer voor de persoonlijke studie of voor een kleine kring van gelovigen die bij elkaar zijn. Daar kun je dat wel doen. Hier vanavond begin ik met Openbaring 1. Als u een Bijbel hebt, mag u het gaan opslaan. Opzoeken hoeft niet, want het is het laatste Bijbelboek, red je altijd. Openbaring 1. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest, of andere vertalingen hebben daar zalig hij die leest, en zij die horen de woorden van de profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, dat is de schrijver, aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden of van onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen van de aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin zeggen: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel, en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam, en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal. Het geheimenis van de 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de kandelaren zijn de 7 gemeenten. Tot zover. Je zou in de allereerste plaats moeten begrijpen dat het niet de openbaring van Johannes is. Ja, hij heeft het geschreven. Maar dat het de openbaring van Jezus Christus is. Dat staat er ook, openbaring van Jezus Christus. Het woord openbaring is hetzelfde als het woord onthullen. Het doek wegtrekken. Het standbeeld onthullen. Het is dus God zelf die het doek wegtrekt, zodat het kunstwerk, met alle respect en tussen aanhalingstekens, Jezus Christus zichtbaar wordt. Dat is het laatste Bijbelboek. Openbaring van Jezus Christus. En we zouden wat dat betreft al op het puntje van onze stoel moeten gaan zitten en moeten verlangen: Heer Jezus, we willen u zo graag zien. Als we één ding willen in 2011, ik ga nu een datum noemen, dan is het wel dat we u mogen zien. Dat we ontdekken wie u bent. Want u bent het centrum van alle plannen van God. Om u gaat het straks. U bent het straks. U bent alles. Alle knie in de hemel en op aarde gaat buigen voor u. U hebt een naam boven alle naam. Het gaat echt alleen om u. En hier vind je in één Bijbelboek de onthulling van hem. Nu, dat alleen maakt het laatste Bijbelboek zo bijzonder. En dat is ook de reden waarom de tegenstander altijd tegen jou zegt: dat moet je niet doen, dat is te moeilijk, het is te veel symbolische taal. Het is allemaal ingewikkeld, dat moet je aan de vaklui overlaten. Nou, die vaklui hebben het verknald misschien op vele manieren. Er zijn ook anderen gelukkig. Er is nog een opmerking. Toen ik hier van de week over, of de vorige dagen over nadacht, afgelopen week, toen vond ik eigenlijk een stelling, en die stelling wil ik misschien wel elke avond herhalen, en dat is dat dit laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, is tussen de dag van de Heer en de dag des Heren. Dat is een beetje cryptisch. Tussen de dag van de Heer en de dag des Heren. Iedereen die wat taalgevoel heeft, zegt: ja, dat is precies hetzelfde. De dag van de Heer of de dag des Heren, dat is precies hetzelfde. Nou, in de taal is dat zo, zoals ik het nu zeg. Maar in de schrifttaal van het boek Openbaring is dat niet zo. Er is in dit laatste Bijbelboek sprake van de dag des Heren. En de dag des Heren begint met het komen van de Heer Jezus op de Olijfberg. Dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Dan gaat er een soort golf van verootmoediging door Israël zeker, maar misschien wel door veel meer mensen. Alle stammen der aarde zullen dan amen zeggen. Allen zullen buigen. Elke knie gaat buigen voor hem. Dat is het begin van de dag des Heren. Die dag duurt 1000 jaren. Dat heb ik ook al geroepen toen we het over de tweede Petrusbrief hadden. Maar daar stond immers dat 1 dag bij de Heren is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. Nu, die dag, de dag des Heren, duurt 1000 jaren. Begint bij de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg, die dan midden doorsplijt. En eindigt bij de eeuwigheid, als er vuur uit de hemel komt om al die tegenstanders die toch weer in rebellie zijn opgetrokken naar Jeruzalem, om al die tegenstanders te verslaan. Dat is de dag des Heren. Maar hier in hoofdstuk 1 van het boek Openbaring is Johannes op het eiland Patmos om het woord van God en om het getuigenis van Jezus. En hij kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. Nu is de makkelijkste uitleg, moest luisteren, Johannes, die was daar inderdaad in het gevangen gezet, vastgezet, door de Romeinse bezetter. En hij werkte toen in Efeze, zegt de overlevering, zeer aannemelijk. Van Efeze naar Patmos, dat is vandaag met een bootje, als er een motortje achter hangt, 4,5 uur varen. Ik heb het uitgetest. Ik heb niet zelf gevaren, dat snap je. Maar goed, het is 4,5 uur. Dat was toen een soort verbanningsoord. Zoals Napoleon op Elba verbannen werd, zo ongeveer, werd zo'n eiland gebruikt als gevangenis. Niet zo onlogisch. Je kon er niet zo makkelijk weglopen. Johannes zat daar in een gevangenis. En daar werd hij op de dag des Heren aangeraakt door Gods geest. En toen heeft hij dit allemaal gezien. Nu is de uitdrukking die gebruikt is in Openbaring 1, dat hij door Gods geest werd aangeraakt in vervoering des geestes op de dag des Heren, een andere uitdrukking in het Grieks dan de uitdrukking de dag des Heren. Die begint bij zijn terugkomst op de Olijfberg. Dat is in de taal van nu een beetje moeilijk, want we zeggen precies hetzelfde, de dag van de Heer of de dag des Heren. Ja, dat is precies hetzelfde. Nou, zo klinkt het ook. En toch is het niet zo in de taal van het laatste Bijbelboek. De dag van de Heer is de dag die aan de Heer toebehoort. Welke dag is daarmee bedoeld? Soms wens je dat de gewoonte van Amerika en Canada ook hier komt. Soms ook niet hoor. Ik zeg niet dat alles wat daar is goed is. Ze zeggen daar heel vaak the Lord's Day. En dan hebben ze het over de dag des Heren die nog komt. Nee, dan hebben ze het over de zondag. Daar kom je die uitdrukking nog tegen. Nog steeds. En zelfs in het Frans, dimanche, kom je die uitdrukking tegen. Want dat woord die en dios, dat zit aan elkaar geklonken, deo. Dat is ook de dag die van de Heren is, de zondag. We hebben daar een andere naam voor gekregen, denk ik, door de tegenstander. Die zegt, nee, je moet niet zo herinnerd worden aan die Heer. Dat moet niet, dat moet een beetje weg. De zon en de maan, zondag, maandag. En we zijn langzaam maar zeker in een soort grijs gebied gekomen en we weten niet meer waar het over gaat. Toen is de discussie door de Satan zelf aangeslingerd dat de zondag in de plaats van de Shabbat gekomen is. Dan had je de verwarring helemaal compleet. De eerste dag van de week, ja, dat moet je zien als de 7e dag van toen. Uw rekenkunde gaat ook aan de slag en u denkt, ja, maar ho, waar halen we dat nu ineens vandaan? Maar u zit er waarschijnlijk nog mee. De Sabbatswetten worden nog steeds op de zondag geplakt. En dat kan niet, want het is niet dezelfde dag. Het is ook nooit zo geweest. U moet de Shabbat laten staan. Maar u moet misschien een keer gaan denken van die eerste dag van de week is toch wel uniek. Ik ga nog even door. In het Oude Testament werd de garf der eerstelingen, Leviticus 23, de schoof van het staande koren, dus de eerste van een nieuwe oogst, aangeboden aan de Heere op de dag na de Sabbat. Zegt de Bijbel. Dat moet dus een bijzondere dag zijn geweest. Daags na de Sabbat. Eerste dag van de week. Hetzelfde Bijbelboek Leviticus en hetzelfde hoofdstuk Leviticus 23 vertelt dat er daarna een wekenfeest komt, het Pinksterfeest, en dat er op het Pinksterfeest iets moest gebeuren. Daags na de Sabbat. Weer hetzelfde. Weer de eerste dag van de week. Daags na de Sabbat stond de Heer Jezus op. Toen op het tempelplein een schoof uit de eerste oogst aan de Heere werd gegeven. Dit is het begin van een nieuwe oogst. Toen stond de Heer Jezus op. Hij was de eersteling, zegt de Bijbel notabene in 1 Korintiërs hoofdstuk 15. De eersteling Christus. En op diezelfde avond van die eerste dag van de week kwam de Heer Jezus in het midden van de discipelen. 8 dagen later, dat is de taal voor de volgende week zondag, kwam hij daar weer. En de collecte wordt volgens 1 Korinthe 16, 15, 16 gehouden op de eerste dag van de week. En het was kennelijk al gebruikelijk in de heidengemeente dat op de eerste dag van de week de gelovigen bij elkaar kwamen om avondmaal te vieren, om het brood te breken. Ik citeer teksten hoor. Je moet niet al te vlug zeggen van ja, het is allemaal hetzelfde, maakt niet uit wat. Nou, u komt in de hemel omdat u gelooft in de Heer Jezus, niet omdat u dit allemaal op een rijtje hebt. Dus nog een keer, u komt in de hemel alleen als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Niet door uw kennis omtrent dagen, maanden, tijden, jaren. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Maar u mag wel nadenken over wat er aan de gang is en hoe het verder gaat. De dag des Heren. Johannes op Patmos, in het gevangen. Normaal zou hij met de gelovigen in Efeze zijn samengekomen. Hadden ze de onderlinge bijeenkomst gehad. Dat is een taal uit Hebreeën 10, vers 25. Maar dat is precies dezelfde uitdrukking als onze vereniging met hem. Niet een wettisch kader van dan moet je dit en dan moet je zus, dan moet je een stropdas voor, dan moet je een pak aan, dan moet je schoenen aan. En dan moet je A en B en C en D nog doen. Nee, bij hem zijn. Bij die ene zijn. Onderlinge bij die ene komen. Onze vereniging met hem. Onze samenkomst met hem. Die uitdrukking episynagoge in het Grieks komt maar 2 keer voor. Hebreeën 10, 25. Onze onderlinge bijeenkomst die we niet moeten verzuimen. En 2. Wij bidden nu dit, broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus. En onze, hetzelfde woord, vereniging met hem. Dat laatste, dat is de toekomst natuurlijk. Dan gaan we naar de Heer Jezus. Amen. We houden het op 2011. Dan gaan we naar hem. We kijken uit naar hem. Op die dag kwam de gemeente bij elkaar. Om die onderlinge bijeenkomst, die samenkomst met hem te vieren. Want wat zei de Heer Jezus? Waar 2 of 3 zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. We kwamen niet bij de club van orthodox denkende, statenvertaling gebruikende, nou ja, vul maar een aantal dingen in. Nee, hij kwam niet, dat is een goede vertaling overigens, dus ik begrijp me niet verkeerd, maar dat is niet de basis. Ze kwamen bij hem. Bij hem komen, hem zien, hem huldigen, van hem horen zeggen wat hij ervan vindt. De onderlinge bijeenkomst. En volgens de Bijbel is dat een bijzondere, bijzondere ontwikkeling. Mozes kende dat al. Hij had een plekje in het heilige der heiligen waar hij alleen was met de Heere. Hij kwam daar elke dag, voor zover ik mijn Bijbel ken. Elke dag. En hij hoorde een stem die tot hem sprak. Van tussen de beide cherubim sprak de Heere met hem. Over alles zal ik met u spreken. En het meest frappante, meest mooie is het volgende. Ik hoop dat u het pakt. Misschien hebt u het al lang in uw geheugen gestopt. Maar dat is Exodus 40, waar de Heere, waar Mozes de tabernakel in elkaar steekt. En daar ineens iets gebeurt. Daar komt de heerlijkheid, de glorie van God. Glorie aan God. Ja, ja, toen gebeurde dat. En de glorie van God vulde dat huis. En Mozes durfde en kon niet eens naar binnen gaan. En toen de Heere daar woonde en iedereen op ontzag stond. Sorry voor die uitdrukking. Toen zei de Heere, kom eens wat dichterbij, Mozes. Want ik wil eens even met je praten. En waarover ging de Heere toen praten met Mozes? En het antwoord is Leviticus 1, vers 1. Direct daarna. Dus Exodus 40 gaat over naar Leviticus 1. Direct overgaan. Wij hebben daar een bladzijde tussen. De typograaf zit wit ertussen nu. Het gaat gewoon door. En de Heere sprak tot Mozes vanuit het Heilige der Heiligen. En Mozes hoorde een stem. En de Heere begon met hem te praten over het offer. En het allermooiste aspect van het offer is dat de Heer Jezus voor zijn Vader hier op aarde alles wilde doen. Het Heilige der Heiligen. Ja, maar ja, hoge priester één keer per jaar. Ja, Mozes elke dag. Maar nu is het merkwaardige dat de gelovigen van vandaag, die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, in het Heilige der Heiligen mogen gaan, elke dag en samen met anderen één keer in de week. Maar als de gemeente beslist om het elke dag te doen, is het ook goed. Dat is nog de onderlinge bijeenkomst. Het zit hem dus niet vast aan 10 uur of 10:30 of 6 uur 's avonds. Het heeft te maken met bij hem komen. En als je nu bij hem bent, wat gaat er dan gebeuren? Ja, wat zal er dan gebeuren? Dat is een goede vraag. Zouden we het hebben over de sneeuw of over de gladheid van vanmorgen? Over het krabben van onze autoruiten omdat onze auto toevallig buiten stond? Die van mij wel. Zullen we het hebben over de stoelen die misschien uit elkaar glijden als we niet oppassen? Zullen we het hebben over wat er allemaal niet klopt bij die ander en bij die andere club? Nee. Ik denk dat er maar één ding overblijft. En dat is hem zien. En wat doen we dan als we hem zien? Glorie aan God. Aanbidding. Lofprijzing. En wat horen we dan? Hoe kunnen gelovigen vandaag nog meer zicht krijgen over de Heer Jezus? Op de Heer Jezus. Heiliging. Toewijding. Belijdenis. En hoe zal de hele wereld moeten veranderen zodat Hij zichtbaar wordt? En als u mij vraagt, wat is de inhoud van het laatste Bijbelboek? Hem zien, hem huldigen, toewijding en alles wat tegendraads is aan dat principe, dat moet weg. Dat zijn de oordelen in het boek Openbaring. Met andere woorden, eigenlijk zit Johannes op de eerste dag van de week in de samenkomst. En de Heilige Geest raakt hem aan. Hij komt in vervoering des geestes. En de Heilige Geest toont hem minutieus wie de Heer Jezus is. Wat doet Johannes? Neervallen. Wat doet de gelovige? Neervallen. Wat wil de gelovige? Hij wil horen wie hij is. En er acht op slaan om al die dingen die de openbaring, die de grootmaking, maar die het etaleren van de Heer Jezus tegenstaan, om al die dingen weg te nemen in je eigen leven. Zonden, verkeerd gedrag, misschien wel verkeerd denken, maar ook in de hele society, wat allemaal aan tegenstand aanwezig is, aan vijandschap aanwezig is, aan antichristelijk gedrag. Daarom komt die antichrist duidelijk aan bod hier in dit laatste Bijbelboek. Om dat weg te nemen. Stel nu dat je zo het laatste Bijbelboek zou zien. Als een ontmoeting met de Heer Jezus in het Heilige der Heiligen. Waar Hij tot je spreken kan. Jij was misschien al stik jaloers op Mozes dat hij daar elke dag bij de Heere mocht komen. En dat hij een stem sprak. Duidelijk. Niet in raadselen. Duidelijk. Hij hoorde de stem van de Heere. En hij aanschouwde de gestalte van de Heere. Ik citeer nummer 12. Een prachtplek. Eerste rang. Als je dan toch ergens moet zitten, daar dan maar. Schitterend. Johannes ervoer dat op het eiland Patmos. Hij zat eerste rang en de Heere heeft zichzelf aan hem geopenbaard. En toen hij hem zag, viel hij als dood aan zijn voeten. Hij was nergens meer. Al zijn eigen grootheid, zijn grote daden, zijn grote dingen, die zijn lang weg. Er is duidelijk een proces begonnen. Openbaring van Jezus Christus. Om zijn dienstknechten te tonen, dat zijn wij, wij die de Heer Jezus willen volgen, wij die voor hem willen leven en die tot zijn eer willen samenkomen, die gemeente willen zijn voor hem, om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Zo begint dit boek. Nou, die term die kent u wel, want u hebt misschien al eindeloos geprobeerd om het laatste Bijbelboek te lezen en u begon altijd weer bij hoofdstuk 1, zo ging het mij vroeger. En bij hoofdstuk 3 had ik het al een beetje gehad, want ik snap dat er niet meer. En dan stop je weer. Dan denk je, nou, maar een ander Bijbelboek. Ik neem wel een evangelie van Johannes, dat is dan lichter. Het is niet zo, maar zo ongeveer gaat het. En hij, Johannes, heeft dit mogen zien. Iedereen die dit leest en iedereen die dit hoort, wordt bij voorbaat zalig gesproken. Zalig gesproken worden in een bepaalde kerk in Nederland of in de wereld, dat duurt een poosje. Dan moet je een paar dingen doen. En dan moet je maar afwachten hoe het verder gaat. Ik ga er niet katter over doen, maar dat is een proces en we denken dat dat dan ongeveer is. Nee, hier wordt iemand die dit voorleest, dat heb ik gedaan vanavond, dus ik heb al een zegen te pakken, alleen al door het voor te lezen. En iedereen die het leest, die meegelezen heeft, je heeft al een zegen gekregen. En stel dat je geen Bijbel bij je hebt, maar je hebt het wel gehoord. Dus iedereen in deze zaal heeft al een zegen. De preek was waardeloos, maar de zegen was groot. Zo ongeveer. Ja, maar dit is zo. Alleen al hiermee bezig zijn, is een zegen. Hoor je het goed? Maranatha boodschap is een zegen. Het is niet een soort vermanende toespraak over wat je wel en wat je niet moet doen. Dit is een zegen. Een buitengewone zegen. En iedereen die hier is, mag van die zegen meegenieten. Kan dat ook. Dit is subliem. De aanhef die dan komt, weet je wel, Johannes aan de zeven gemeenten in Azië, genade zij u. Die kent u uit uw hoofd, die hebt u misschien als u naar de kerk ging vroeger of nog. Dan hoort u dat nog. We hebben er mooie namen voor, votum en groet. Nou, dit is een onderdeel daarvan. Nooit bedoeld om een soort formele opening van de dienst te bedoelen, aan te reiken. Maar Johannes zegt, ik wil jullie iets zeggen. Weet je, we wensen elkaar het beste. We hebben dat vandaag gedaan. Veel heil en zegen, zei Bert Loonstra vanaf dit podium, terecht. De beste uitdrukking die er is. Zegen van de Heere en heil, zaligheid. Van onze God. Amen. Maar hier staat. Genade en vrede zij u van hem. Wij wensen elkaar Gods zegen toe. Maar hij zegt. Van hem die is, die was, die komt. Dat is de Heer Jezus. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Even slikken. Dat is de Heer Jezus. Volgens Openbaring 5. Ik maak het duidelijk. Misschien moet je nog even parkeren, maar het staat echt heel helder dat het de Heer Jezus zelf is. En van Jezus Christus de getrouwe getuige. Nou, het is uiteraard de Heer Jezus. Kan niet missen. Degene die Jahwe zelf is. Degene die het licht is voor 2011, voor 2012. En degene die een getrouwe getuige is geweest hier op aarde. Toen hij hier op aarde was, een getrouwe getuige. En die is bovendien de eerstgeborene van de doden. Dus ook onder die die dood zijn of gedood zijn of zijn overleden, is hij de hoogste in rang. Want de uitdrukking eerstgeborene is altijd de hoogste in rang. De eerstgeborene onder vele broederen. onder die velen, hij de Allerhoogste, de eerstgeborene van de ganse schepping, de hele schepping, buitengewoon, maar hij is de Allerhoogste, de eerstgeborene van tussen de doden uit, hij is de eerstgeborene, de hoogste in rang, de Heer Jezus. Genade en vrede van hem, van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus. Dus drie keer. Degene die is, die was, die komt. Degene die de zeven geesten van God zelf is. Het licht der wereld. De uitstraling van Gods heerlijkheid. En de getuige. Die hier op aarde zijn werk heeft gedaan. En zijn Vader heeft verheerlijkt. Zo begint het. Nou, die zegen, die mag je meenemen. Dus eerst al een zegen als je het leest. Twee, als je naar hem kijkt, krijg je nog een portie. En dan gaat het boek Openbaring in vers 6, vers 5 verder. Hem die ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed en ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt heeft. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En dan wordt er amen gezegd. Bij ons is amen een beetje sluitstuk. Soms denk je, nou, zeg dat maar wat eerder. Even nog. Die hier genoemd zijn in half vers 5 en vers 6, afsluitend met het woordje amen, dat is de gemeente, dat bent u. Als u de Heer Jezus kent als heilig, als verlosser, niet omdat u zoveel weet van de Bijbel, niet omdat u zoveel gedaan hebt voor de Heer Jezus, niet omdat u zo rechts van de weg loopt of bepaalde oriëntatie hebt, maar omdat u gelooft in de Heer Jezus. Geloof je dat? Ja, Heer, ik geloof. Sommigen zeggen, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof hier, maar kom mijn ongeloof te hulp. Marcus 9, vers 25. Zo'n bijzondere tekst van, ik roep het wel, maar het is soms zo zwakjes. Het is zo vaag. Zou de Heer Jezus bij jou en bij mij binnen willen komen? Ja, als jij je hart openzet voor de Heer Jezus, komt hij vanavond binnen. En komt hij bij je wonen? Gaat hij in je hart wonen? Kom in mijn hart, Heer Jezus. Hij komt wonen bij je. Christus in u zoekt woning bij jou. Door de Heilige Geest die in ons komt als we gaan geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Hem die ons lief heeft. Hij heeft ons lief. Hij heeft ons oneindig lief. Zijn liefde is zo ver gegaan dat hij zijn leven niet voor zichzelf hield, maar wilde delen met ons. Hij is in de dood gegaan. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Alleen het bloed van de Heer Jezus reinigt. Alleen het bloed van de Heer Jezus maakt vrij. Alleen het bloed van de Heer Jezus beveiligt. Zoals Israël beveiligd was door het bloed van het paaslam. Zo zijn wij, schuilend achter het bloed van de Heer Jezus, veilig. En hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Jij bent niet meer een arme zwerveling. Zo van, ja, ik ben nog steeds een arme zondaar. En ik roep nog steeds, neem uw Heilige Geest niet van mij. Citeer een lied uit de bundel Opwekking die niet klopt. Het is Psalm 51, die psalm klopt wel. Want David had de Heilige Geest en de Heilige Geest kon bij David weggenomen worden. Maar dat kan bij jou niet. Als je gelooft in de Jezus, blijft de Heilige Geest tot in eeuwigheid bij je. Gaat nooit meer weg. De Heilige Geest in mij. De Heilige Geest in ons. We zijn gemaakt tot koningen en tot priesters. Niet tot, we zijn nog steeds doemwaardige lieden. En hoe zwarter, hoe beter. En hoe vromer het klinkt als we maar goed en vertellen en goed uitleggen dat het nog zo slecht is met ons. Dat we zo zondig zijn. Nu, ik ben geen draad beter dan vroeger. Ik kan niet eens anders dan zondigen. Sorry, dit is dato van horizine, van huis uit. Maar door het geloof in de Heer Jezus ben ik opnieuw geboren. Heb ik nieuw leven. Ben ik een schepping. Een nieuwe schepping geworden. Hoort u het goed? Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Knoop het vast. Hou het vast in 2011. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Je bent wederom geboren. Niet nog een keer. Dat helpt niks. Maar volkomen nieuw. Helemaal nieuw. Van God uitgeboren. Betekent dat. En je bent een koning voor God. Je zit straks op tronen. Je zult het ontdekken in dit laatste Bijbelboek. En je bent een priester. Dat betekent dat je priesterlijke dienst mag doen. Aanbiddende dienst mag verrichten. Grootmakende dienst. Hem zij de heerlijkheid. Dat roep je dan. Maar als ik dit op een rijtje zeg, dan zeg ik, Heer, ik prijs u. Heer, ik prijs uw grote naam. Ik dank u, Heer Jezus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheden. Amen. Ja, daar roep je amen. Sluit dat maar af en kom maar tot stilte. En ga er maar voor zitten. En probeer maar eens duidelijk te krijgen welke zegen jouw deel is. En hoe ver die zegen strekt. Niet te meten. Amen. Ik ga nog verder hoor. Maar hier stond amen. U was al blij dat ik stopte. Want nu komt een tweede groep. Dit was de groep die ik net geduid heb. Dat is de gemeente die de Heer Jezus hebben leren kennen. En die door het geloof in hem Gods kinderen zijn geworden. Die God als vader kennen. Maar er komt ook, dus na het woordje amen van vers 6, komt daar ineens in vers 7. Zie, hij komt met de wolken. Want de dag des Heren gaat komen. Johannes ziet dat nu al komen. Op de dag des Heren, de dag van de Heer, ziet hij de dag des Heren. Zie, hij komt met de wolken. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken, is niet helemaal correct vertaald. Ook ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Want zij, Israël, heeft de Heer Jezus niet doorstoken. Dat heeft een Romeinse soldaat gedaan. Ik ben een beetje pietluttig op dat punt. Maar dat is incorrect om te zeggen dat zij dat gedaan hebben. Zij hebben hem doorstoken. Nee, dat is niet waar. Dat heeft de Romein gedaan. Maar ze zullen wel zien op hem die doorstoken werd. Dat is wat anders. Het is gebeurd. En ze zullen zien op hem. En Thomas moest zijn hand leggen in die zijde van de Heer Jezus. Zo zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Ook zij die hem hebben doorstoken, staat hier, nog een keer die vertaling, sorry. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen, ja, amen. Wanneer doen ze dat? Als hij komt. Wanneer komt hij dan? Ja, dat duurt nog 7 jaar. Plus de tijd dat wij hier zijn. Ik zal het u duidelijk maken, niet vanavond, want dat red ik niet in 1 avond. Maar dit is echt uit te leggen. De komst van de Heer Jezus, het begin van de dag des Heren is als de Heer Jezus op de Olijfberg terugkomt. Dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Zacharia 12, daar staat dit. En ze zullen zien en ze zullen bitter rouw bedrijven. Ze zullen leed kennen. Ze zullen zeggen, och. Het was dus toch waar. Hij was het toch. Hij was de Messias. En we hebben hem niet geacht. Jesaja 53. Wij dachten dat hij van God geslagen was. Dat het ja, gewoon een misdadiger zou zijn geweest. Tot inkeer komen ze. Tot bezinning. En ze zullen over hem weeklagen. En niet alleen zij, maar al die mensen die vandaag zeggen, die Jezus, ik moet er niets van hebben. Voor mij hoeft het niet meer. Ik heb het gehad met het geloof. En die kijken dan naar een priester die zich vergrepen heeft aan, sorry hoor dat ik het zo zeg, maar die geven dan God de schuld van dit soort menselijk gedrag. Nou, het zijn niet alleen priesters. Het zijn ook gewone lieden van een kinderdagopvang. Had niks met priesterdienst te maken. En er zijn ook zwemmensen bij, weet je wel, die instructies geven in zwembaden. En er zijn ook sportinstructeurs bij. Ik wil het alleen maar zeggen dat het niet het celibaat is waardoor die ontsporing is gekomen. Dat is flauw, want het is veel te beperkt. Dit gaat veel verder. Maar ze zullen allemaal tot bezinning komen en ze zullen zeggen, hij was het dus toch. Je zou willen dat dat vandaag ging gebeuren en dat je tegen je buurvrouw zou kunnen zeggen, stel even dat die buurvrouw niet mee is, van, zie je wel, ik heb toch gelijk. Ik heb gelijk. Nou, dat zul je niet meemaken, maar je bent hier dan niet meer bij de buurvrouw. Dus voordat je eigenwijs kunt worden, dit raakt dus een ander. Dit gaat jou even voorbij. Je ziet het waarschijnlijk wel, maar je hebt geen last meer van hoogmoed. Ze zullen op hem zien. Ja, amen. Hij is de Alpha en de Omega. Het is alsof de Heer zegt, moest luisteren, ik ga je direct een soort openingszin geven die zo vol staat met schitterende zegeningen en met schitterende toezeggingen, dat je voorlopig wel een week vooruit kunt. Nou, dat was de bedoeling ook. Tot de volgende dag, tot de volgende samenkomst. Hij die is en die was en die komt. De Almachtige. Mijn Heer Jezus is de is. Hij is degene die was en is ook degene die komt. En hij is ook de Almachtige. En alle mensen buigen voor hem. Heel Veenendaal, heel de provincie Gelderland en Utrecht, alles wat daarbij hoort, ze buigen voor hem. Heel de schepping buigt. Israël, ja, ze willen nog niet dat hij de Messias is, dat die Jezus, daar hebben ze nog een grote, grote hekel aan. Ze buigen voor hem. En de gelovigen die vandaag een beetje gelovig zijn en die misschien toch ook niks meer geloven, die zijn er een hele rare zin, maar goed, je komt ze tegen. Ze geloven alles, maar de Bijbel is niet waar. En ze geloven alles, maar nee, Jezus kan nooit de oplossing zijn. Dat is te goedkoop. Ze buigen ook. Maar jij en ik waren al een stap eerder, weet je wel. Daarom zijn hier twee blokjes. De ene blokje is voor de gemeente, voor jou en voor mij. Amen! Daar eindigt het mee. En dan komt nog een stukje. Zij, die Israëlieten, en al die andere mensen, en al die andere mensen, die zullen een keer buigen. Ja, amen. Nog een keer. Dan roep je ja, Heer, amen. Nog een keer. De tweede is schitterend. Johannes zag de Heer Jezus toen hij daar op Patmos was, dat heb ik al uitgelegd. En hij hoorde een bazuin, alsof een bazuin met hem sprak. En toen zag hij de Heer Jezus. Hij moet de Heer Jezus heel vaak gezien hebben. Hij heeft aan zijn boezem gelegen, aan tafel. Ze lagen aan en hij, Johannes, was een hele bijzondere vertrouweling. De discipel die door de Heer Jezus geliefd werd. Ik adem in zijn brieven en in zijn evangelie zo'n liefde voor de Heer Jezus, dat ik er soms echt een brok van in mijn keel krijg. We hebben net samen, Henny en ik, Johannes net uitgelezen, het evangelie van Johannes. En hoe dat dan eindigt over de discipel die door de Heer Jezus geliefd wordt. Hij zegt, ik ben niet belangrijk, mijn naam is ook niet belangrijk, maar het belangrijke is dat hij van me houdt. Dat is het belangrijke. Het is alsof je het boek Hooglied dan proeft van ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij. Nou, dat is behoorlijk op jezelf gericht. Maar aan het eind van het boek Hooglied zegt ze bijna dezelfde woorden. Maar, hij is het. En ik ben van hem. Maar dus niet meer ik, maar hij is het. Dus het accent is volledig verlegd van jezelf naar hem. En dat is de sfeer van Johannes zijn taal. Zo spreekt Johannes. Zo schrijft Johannes. En u ziet Johannes op die bewuste zondag. Zouden ze toen ook om 6:00 zijn begonnen 's avonds? Hij ziet de Heer Jezus. Hij hoort hem. Hij hoort hem komen. En wat hij dan zegt is eigenlijk zo prachtig. Dat moet je gewoon als huiswerk meenemen. En misschien vanavond nog of vannacht als je niet slapen kunt lezen. En naast Daniel 7 leggen. Dat is een soort opdracht. Geen puzzel, want in Daniel 7 staat er iets over een oude van dagen. Die heeft hoofdhaar als witte wol, vuurvlammen, engelen, duizendmaal duizenden, tienduizendmaal tienduizenden. Het is een bijzondere, bijzondere setting daar in de hemel. En daar is de oude vandaag in de troon. En dan komt de mensenzoon met de wolken des hemels. De mensenzoon, hemelvaartsdag. En ik kom bij de oude vandaag. En krijgt uit de hand van de oude vandaag gezag. Hier in Openbaring 1 ziet u de oude vandaag en de mensenzoon ineengeschoven. Nu blijkt ineens dat dat één is. Want ja, dat witte haar, dat van de oude vandaag, dat heeft nu de Heer Jezus, weet je wel. Alsof hij de oude vandaag is. Nou, dat is hij ook. Hij is Jahweh zelf. De eeuwige, de onveranderlijke, de schitterende, de Heer Jezus. En je ziet hem. En als Johannes hem ziet, valt hij als dood aan zijn voeten. Heer Jezus, sorry, hier ben ik. Ik capituleer. Alle hoogmoed, alle ideeën over wie je zelf bent, gaat weg. Je blijft maar één ding over. Ik aanbid u. Ik aanbid u. Nou, zing het maar in koor. Ik aanbid u. Weet je, zo gaat het. Alles aanbidt voor hem. Alles buigt voor hem. Valt voor hem neer. Prijst hem in alle toonaarden. Dat doet Johannes. En de Heer Jezus zegt, moest uitzien, Johannes, ik ben de eerste, de laatste, ik ben dood geweest, maar ik leef. En hij legt zijn rechterhand op hem. Je bent gezegend, man. Je bent bijzonder. Ik ben er om met jou verder te praten. Als je in het heilige der heiligen bent, dan zie je de Heer Jezus en dan hoor je de Heer Jezus. En dan ga je hem aanbidden. Dit kan niet anders. Nou, dat is het geheim van de eerste dag van de week. En dat is een beetje moeilijk over te brengen. Daarom mijn subtitel voor het boek Openbaring. Van de dag van de Heer tot de dag des Heren. Dat komt dan nog. Dat ze dan voor hem buigen, dat heb je al gelezen. Dat krijg je mee. Dat alle knie buigt, jazeker. Maar jij en ik nu, vandaag zeggen, Heer Jezus, u bent zo uniek, u bent zo geweldig. We buigen nu voor u. We gaan u aanbidden. Johannes moet een boek schrijven aan 7 gemeenten. Die worden alle 7 genoemd. Daar ga ik de volgende keer wat over doorpraten. Dat boek is uniek. Dat zijn niet de brieven aan de gemeente van Efeze, de gemeente van... Nee, het is 1 boek. Het hele pakket wordt als pakket naar alle gemeenten gestuurd. Dus Efeze krijgt wat van Laodicea te lezen valt. En Laodicea krijgt wat van Smyrna te lezen valt. 1 pakket. Ze krijgen allemaal hetzelfde pakket. En ze hebben dit allemaal nodig, stuk voor stuk. En jij en ik die vandaag leven en op de drempel staan van een nieuw jaar. We gaan vandaag tegen elkaar zeggen, dit pakket, dat krijg je aangereikt. Vanavond. Je had het al. Het stond al een hele tijd in de boekenkast. Je had het al lang. Je hebt misschien wel 20 Bijbels. Ja, je moet ook een beetje bij de tijd blijven. We hebben de herziende Statenvertaling inmiddels. Een mooi boek trouwens. Prachtig boek om te gebruiken. En we hebben de NBV. Soms ook mooi. We hebben de NBG. Je wordt er weer in de war met al die afkortingen. En we hebben de SV, de Statenvertaling. En we hebben ook nog de KBS, Katholieke Bijbelstichting, met Willy Brod en zo. En u hebt ook nog Groot Nieuws. En u hebt ook nog een kinderbijbel van Anne de Vries. Dat is de mooiste misschien wel. Maar niet de beste. De beste is hier. Maar de manier waarop Johannes Anne de Vries over de Heer Jezus schrijft, geeft je ook een brok in de keel. Vertel het maar. Zoals hij dat deed aan de Lutje Beudels. Dat is een uitdrukking van hem aan de kleintjes, aan de kleine kinderen. Vertel ze het maar. U hebt een boek. En dat boek is aan jou gegeven. En dat boek gaat over de gemeente in Efeze, in Smyrna, in Pergamum, in Thyatira, en in Sardes, en in Philadelphia, en in Laodicea. Ik wil er graag de volgende keer over praten. En er zijn engelen van de gemeente. Er zijn bepaalde figuren die daar een hele bijzondere plek innemen. Die zal ik uitleggen wie dat zijn. En Johannes mag dat boek schrijven. En hij noemt zichzelf een deelgenoot. Het is niet zo makkelijk, een deelgenoot in de verdrukking. Het is moeilijk. Het is misschien wel zwaar vandaag. Misschien wordt het in die zin wel zwaar vandaag en dit jaar. De tegenstand zou best stelliger kunnen zijn. In Alexandrië zijn christenen omgekomen omdat er een aanslag op hun kerkgebouw werd gepleegd eergisteren. Er is heel veel gedoe over de nood onder christenen en die is groot. Daarover later. Maar dit is vandaag de boodschap. Uw boodschap. Kijk in het heilige der heiligen. En ik wil je uitnodigen om naar binnen te gaan. Dat mag omdat je een koning en een priester bent. Hoor je het goed? Je wordt uitgenodigd om in het heilige der heiligen te komen. Waar destijds Mozes alleen kwam. En daar buitengewone dingen hoorde. Ja, zijn gelaat straalde als hij daar geweest was. Dan deed hij een doek voor zijn gelaat. Zo bijzonder was het. Als je in het heilige der heiligen geweest bent vanavond of morgen vroeg en je komt op je werkvloer, dan denk je, wat is er met jou aan de hand? Nou ja, ze vragen dan of je iets gehad hebt met de postcode loterij. Zou kunnen. Met de nieuwjaarstrekking van de staatsloterij. Zou kunnen. Of iets met een lotto misschien. Weer een andere club. Zou kunnen. Of bankgiro. Ja, ik ben overal lid van, dus ik weet alles van. Overal van. Nee, dus. Nee, maar ik wil zeggen, ze zullen dan zeggen, het zal daaraan liggen of daaraan liggen. Maar niemand zal de idee hebben, oorspronkelijk van, je bent zeker bij de Heer Jezus geweest. Ja, kom. Daar heb ik niks mee, zegt de wereld dan. Zou je vanavond willen zeggen, Heer Jezus, neem de wereld maar. geef mij Jezus. Ik wil zo graag bij u zijn, Heer Jezus. Ik wil u zo graag zien. Ik wil zo graag uw stem horen. En ik wil zo graag in aanbidding neervallen. En ik wil graag vernemen wat er in mijn leven, in onze club, in onze gemeente nog veranderen moet, zodat u nog duidelijker zichtbaar wordt. Want dat is het laatste Bijbelboek. Er moeten misschien wel dingen weg. Opgeruimd. Weggedaan. Heiliging. Het laatste Bijbelboek is nu begonnen. De Heere zegen u. Amen. Vader, ik wil mijn hoofd buigen en tegen u zeggen dat de Heer Jezus bijzonder is. En ik vertel u niet iets nieuws, want dat wist u al. En u hebt vanaf het prilste begin gezien hoe hij sprak en handelde en wandelde en waar hij was. En u hebt geproefd dat het bij hem om u ging. En hij wilde uw hart, uw wezen graag vertonen. En nu zijn wij hier op aarde, in een donkere tijd. Zoals Johannes vanwege de politieke druk in de gevangenis zat, zo zitten wij vandaag misschien onder druk. En misschien zitten we wel gevangen. Maar niemand kan ons het voorrecht ontnemen om in de druk, in de moeite, toch door de Heilige Geest aangeraakt te worden om hem te zien. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. We willen zo graag de Heer Jezus zien. We willen zijn stem horen. We willen aanbidden. We willen groot maken hem die het werk volbracht heeft. Hem zij de heerlijkheid. Zowel nu als tot in eeuwigheid. En we willen vernemen, we willen horen wat er veranderen moet in de gemeenten. Dat zijn de hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring. Of in de wereld, daarover gaat het vanaf hoofdstuk 6. Ik wil u zo bidden dat we dit op willen pakken. Zodat als de dag des Heren aanbreekt, er één en al lofprijzing is voor hem. Dan valt elke knie. Dan prijst elke tong. Dan is de hulde echt niet van de lucht. Dank u wel voor hem die dit waard is. Want om hem gaat het. Hij die is en die was en die komt. Amen.